We lezen vanavond uit het woord van God allereerst uit het Oude Testament, het boek Spreuken, hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 14. Een paar versen meer dan ik oorspronkelijk had opgegeven. Dus niet tot en met vers 9, maar tot en met vers 14. Spreuken 30, vers 1 tot en met 14. En vervolgens uit het Nieuwe Testament het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Matteüs, het zesde hoofdstuk. En daarvan lezen we met elkaar vers 25 tot en met 34. Matteüs 6 vers 25 tot en met 34. Maar eerst dus Spreuken 30 vers 1 tot en met 14. De woorden van Ager, de zoon van Jake, de last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd. En de kennis van heiligen niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze me niet, voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd zijnde, u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik, arm geworden, zijnde, stelen en de naam van mijn God aantasten. Belaster een slaaf niet bij zijn Heer, anders zal hij u vervloeken en zult u schuldig zijn. Er is een generatie die zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een generatie die rein is in zijn eigen ogen, maar van zijn vuil niet gewassen is. Een generatie, wat hebben zij een hoogmoedige oogopslag, waarvan de wimpers opgetrokken zijn. Een generatie waarvan de tanden zwaarden, de hoektanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de armen onder de mensen te verslinden. Tot zover de lezing uit het boek Spreuken, vervolgens het evangelie, Matteüs 6, vers 25 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Daarom zeg ik u, woorden van de Heer Jezus, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik wil met u en jou vanavond stilstaan bij de woorden uit Spreuken 30. Die we vinden in de versen 7 tot en met 9. Laten we die samen nog een keer lezen. Spreuken 30, vers 7 tot en met 9. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij en geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Als thema voor de verkondiging heb ik gekozen voor twee dingen vraag ik van u. Twee dingen vraag ik van u. We komen dat tegen in vers 8. Het eerste is, houd valsheid en leugentaal ver van mij. En het tweede, geef mij geen armoede of rijkdom. Dat is negatief geformuleerd. Geef me dat niet. Wat wel? Het toegewezen deel aan brood. Het laatste stukje van vers 8. En in vers 9 legt Ageur uit waarom hij dat doet. Twee dingen vraag ik van u. We zullen er eerst even kort bij stilstaan, gemeente, wie deze woorden schreef. Dat is wel even van belang. Krijgen we er misschien iets meer beeld bij. Waarom juist uitgerekend deze twee dingen door deze man aan God worden gevraagd. We kijken ook naar de aanleiding. Hoe komt hij erop om voor deze twee dingen te bidden? En vervolgens kijken we wat die dingen zijn. Ja, aan het einde, bijna aan het einde van het boek Spreuken komen we hem tegen. Ageur, zijn naam betekent verzamelaar. En dat is eigenlijk ook meteen bijna alles wat we van hem kunnen zeggen. Neem maar van me aan, jongelui. Al heb ik niet alle boeken over Spreuken in de kast staan, wel een paar. Ik heb ze goed gelezen, maar ook de geleerde mensen die er onderzoek naar hebben gedaan, komen er niet echt goed uit. We weten niet goed wie Ageur was. Zijn naam komt verder nergens in de Bijbel voor. Het is zelfs niet zeker of hij tot het Joodse volk behoorde. Dat laatste komt zo. In Spreuken 30 vers 1 staat, de woorden van Ageur, de zoon van Jake, dubbele punt, de last. En voor dat woordje de last staat in het Hebreeuws het woord massa. Sommigen zijn van mening dat je dat woord niet moet vertalen, maar dat het een aanduiding van een plaats is. Dan komt er zoiets te staan als de woorden van Ageur, de zoon van Jake, de man uit Massa. Massa zou dan kunnen verwijzen naar een heidense stam ergens in Arabië. De Joden verklaren vooral dat Ageur gewoon een bijnaam is geweest van Salomo. In het verlengde van alles wat hiervoor geschreven is door Salomo, is dit een bijnaam van hem. Anderen zeggen nee, het is een adviseur van Salomo geweest. Kortom, het is wat gissen en ik zeg het ook maar gewoon eerlijk. En dat is dan meteen ook maar meteen het begin van de preek. Is dat belangrijk? We mogen altijd onderzoek doen naar wie zijn de mensen waar de Bijbel over schrijft. En tegelijkertijd vind ik het ook wel eens ontspannend als er niet al te veel over zo iemand bekend is en zo'n man, in dit geval een man, heel dichtbij komt. Misschien zou ik het wel kunnen zijn, of jij, of u. Iemand die ervaren heeft, ik leef niet voor niets op de aarde. Ik ben zelf van mening dat we dat woordje last ook echt moeten laten staan. Geen plaatsnaam, maar iets wat op je schouders is gelegd. Sommigen vertalen het ook met, hij heeft een Godspraak gehoord. Hij heeft iets gehoord, iets gezien van God en hij voelt de verantwoordelijkheid, dat moet ik niet voor mezelf houden. Maar ik moet daar iets mee, in deze tijd waarin ik leef. In de maatschappij, de mensen die op mijn pad komen. God heeft mij een boodschap gegeven om door te geven. Nou zegt er een jongere dominee, ik vond het al een beetje een wat vreemd gebed. Geef me geen armoede, geef me geen rijkdom, wat moet ik daarmee? Wat wil die dan precies wel? Misschien heeft dat wel te maken met wat hij van zichzelf al heeft gezegd. Het is eigenlijk een beetje een domme man. En dan zeg ik het heel vriendelijk. Want wat zegt Agur over zichzelf? Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht, ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van heiligen heb ik niet bezeten. Kun je daar dan wat van leren? Is dat nou de bidder, de man van het gebed die als voorbeeld voor ons vanavond moet functioneren? Heeft die ons wat te zeggen? Nou, het is in ieder geval geen nederige hoogmoed geweest, hè? Daar zijn sommige mensen ook meesters in. Ik ben niks en ik heb niks en ik kan niets en ik kan niet bidden. Soms hoor je dat wel eens. Laten we trachten een gebed te doen en dan komt er vervolgens een gebed. Dan denk ik, nou, dat is niet eens een poging. Dat is eigenlijk heel goed. Nederige hoogmoed. Dat is bij Agur niet het geval, hoor. En ook niet dat het een pessimist is of iemand die in zijn opvoeding altijd naar beneden gedrukt is en die geen eigen zelfvertrouwen heeft en geen waardering voor zichzelf. Dat hij hier helemaal doorslaat. Nee, let op. Als hij het heeft over dat hij zelf geen wijsheid in pacht heeft en dat hij onverstandiger is dan iemand anders, dat komt omdat hij zich vergelijkt met God. Niet met andere mensen. Vers 4. Hij heeft zich namelijk bezig gehouden met hoe werkt God nu eigenlijk? In mijn leven, in de wereld. Heb je dat ook wel eens? Je denkt, welke kant gaat het nou op? God zegt dat hij regeert en er zijn zoveel oorlogen. God zegt, vraag maar aan mij alles wat je verlangt en dan vraag ik het. En een heel aantal dingen krijg ik niet. Agur, wie het dan ook geweest is, is tot de conclusie gekomen. We moeten met God voorzichtig zijn. Ook als we hem niet begrijpen. Want wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar weer neergedaald? Agur niet. Hij is niet bij God geweest om te vragen hoe het precies zit. Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Nou, Agur niet, u niet, ik niet, jij niet, maar God wel. Jesaja 40 gebruikt God zelf het voorbeeld van de span van zijn hand. Dat is deze maat. Nou heb ik redelijk grote handen, dus nou, wat zal het zijn? 15 centimeter, misschien iets meer. Maar God zegt, daar past het hele universum in bij mij. Nou, dat gaat hier echt niet in. In niet één mensenhand, maar God zegt, bij mij wel. Ik heb de wind, dat machtige, onweerstaanbare in mijn hand. Dat heeft Agur geleerd. En hij stelt het maar vragenderwijs. Hè. Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Moet je je voorstellen, zoveel miljarden liters water. God rolt het in een kleed. En hij heeft het einde van de aarde vastgesteld. Hij is er zoveel onder de indruk dat hij die laatste vraag dan helemaal samenvat in wie God is. Hoe is zijn naam? Retorische vraag, dat moeten de lezers weten, dat moeten wij weten. Heren, de naam van God is één en al betrouwbaarheid, almacht, standvastigheid, genade. Hij is erbij, hij laat je nooit los. Hij kan alles aan, ook als wij overal mee vastlopen. En wat te bedenken, deze man die misschien dan niet van Joodse afkomst is, heeft zich wel degelijk dus verdiept in de geschiedenis van het Joodse volk. Want hij heeft het over, hoe is de naam van zijn zoon? Dan moeten we niet meteen denken aan de Heere Jezus. Agur heeft gedacht aan het volk Israël, die de zoon van God wordt genoemd. Hij is onder de indruk van hoe God dat volk heeft geleid de eeuwen door en hoe dat volk ook machtig is. Terwijl al die andere volken geprobeerd hebben om Israël stuk te maken. Moet eens kijken wat er allemaal gebeurt als ik mij daarmee vergelijk, zegt deze man. En jullie zouden dat ook moeten doen, je vergelijken met die God. U weet het toch immers. Dan gaat de grote mond een beetje minder open. En dan gaat de bluf en de eigenwaan weg. En dan word je klein voor God. Ook als die God jou een last op je schouders heeft gelegd. Een boodschap in je hart gekerfd voor een ander. Wat een gepaste houding. Niet met de borst vooruit en de priemende vinger. Maar gewoon vanuit het besef. Als het aan mij ligt, ik weet het ook niet. Maar als het aan God ligt, dan aan God ligt het. Die heeft mij deze last op mijn schouders gelegd. Dan heb ik een taak. En zo gaat hij naar God toe. En voordat hij die taak gaat uitvoeren, voordat hij die last aan anderen gaat delen in de verse na vers 9, gaat hij bidden. Dat is wel even belangrijk, geliefde gemeente. Als we hem straks horen vragen, houd valsheid en leugentaal ver van mij en geef me geen armoede of rijkdom. Dan denkt hij dus aan de taak die hij moet gaan uitvoeren. En die vind je zo treffend samengevat in de versen die we ook hebben gelezen, die ik had toegevoegd, vers 11 tot en met 14. Deze man, wat nou een adviseur van Salomo geweest is, of het Salomo zelf is geweest, of iemand die wij niet precies kunnen thuisbrengen. Deze ene individu weet, ik moet straks 4 soorten generaties gaan aanspreken. Ik heb een boodschap van God voor mensen in deze tijd. Die wat doen? Vers 11. Er is een generatie die zijn vader vervloekt. En zijn moeder niet zegent. Hoe actueel is het woord van God? Dat was toen de realiteit. Tot en met de dag van vandaag. En Jezus heeft gezegd. Dat het in de volheid van de tijd, in het einde van de tijden, alleen maar zal toenemen. Ook in familieverbanden. Ook in de gezinnen. Onenigheid en conflict. Hij weet, ik moet straks het woord gaan voeren. Ik moet les gaan geven. Ik moet lessen van God gaan doorgeven aan de generatie die rein is, vers 12, in zijn eigen ogen, maar van zijn vuil niet gewassen is. Denk niet alleen dat het vandaag erg is wat je ziet gebeuren. Het was toen dus ook zo. Maar niettemin vandaag nog steeds de krachtige boodschap van God. Of weet je nou totaal niet waar ik het over heb? Je komt het soms tegen in je eigen hart. En je komt het tegen op straat. Op het scherm. In de stadions. We denken dat wij goed zijn. Wij schoon. Als ik zo naar mezelf kijk. Ik mag het toch zijn. Ik mag er toch voor uitkomen. Wat ik wil, wat ik wens, wat ik fijn vind, wat ik lekker vind. Ik bepaal wat goed is. Ik bepaal wat deugt. Maar God ziet het vuil. Er is een generatie waaraan hij schrijven moet. Die de wimpers opgetrokken hebben. Zo treffend staat eraan voorafgaand. Ze hebben een hoogmoedige oogopslag. Het is van alle tijden. En een generatie waarvan de tanden zwaarden en de hoektanden messen zijn. Aangrijpende woorden. Het publiek waar deze man voor gaat schrijven heeft lelijke plekken. Of het nu hun woorden zijn, of het nu hun innerlijke gezindheid is, of het nu hun daden zijn, in de omgang met elkaar zijn ze erop uit om elkaar te beschadigen. En tegen die achtergrond klinkt het gebed van Agur. 2 dingen. Zou je niet meer vragen, zeg. 2 dingen maar, Agur. Ja. Dat maakt het voor ons ook heel hapklaar, hoop ik. Ook als je soms denkt, waar moet ik beginnen met bidden? Wat is nou belangrijk voor mij? Nou, deze avond krijgen wij deze boodschap mee. 2 dingen heb ik van u gevraagd. En hij is er zo van overtuigd dat ze van wezenlijk belang zijn dat hij eraan toevoegt, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Dat wil niet zeggen dat Agur al heel oud geworden is en dat hij aan het einde van zijn leven denkt, nou, ik moet nog net deze twee dingen hebben om het leven door te kunnen. Nee, het is veel meer ook op grond van de Hebreeuwse taal, de overtuiging. Ik heb dit nodig in mijn leven. Deze twee dingen heb ik nodig. Na mijn sterven, dan is dat voorbij. Maar hier in de werkelijkheid waarin ik leef, heb ik nodig wat? Heere God, dat u valsheid en leugentaal ver van mij houdt. Voel je het verband? Als jij een boodschap hebt aan mensen, kinderen die hun ouders niet gehoorzamen. Als jij een boodschap hebt aan mensen die hoogmoedig zijn. Als jij een boodschap moet gaan doorgeven aan mensen die zeggen, wat ik fijn vind, dat is goed. Als je mensen onder ogen komt van wie de tanden zijn als scheermessen, dan moet je zelf wel zuiver zijn. Wat heeft het anders voor gezag? Hoe verleidelijk is het dan om ook je tong niet te gebruiken om een ander af te maken, om je eigen gelijk te halen? Of uit angst om buiten de groep te vallen te denken, nou, ik praat deze keer maar een beetje mee. Ik beweeg een beetje mee. In deze tijd moet er ook gewoon iets meer kunnen dan in de tijd van God in Israël. Hoe belangrijk is het als je een last van God krijgt om door te geven? En wie heeft dat niet? Welke christen vanavond durft te zeggen, nee hoor, ik leef voor mezelf. We zijn allen geroepen om zichtbaar te maken wat God van ons vraagt. Wat is het dan belangrijk dat er geen valsheid in je leven is? Het woordje valsheid kom je in Prediker en in Spreuken vaker tegen. Soms wordt het ook vertaald met ijdelheid, met leegheid. Deze man die van zichzelf zegt, er is niemand onverstandiger dan ik, zegt toch wel hele verstandige dingen. Hij overschat zichzelf niet. Hij weet dat hij ertoe in staat is om mee te bewegen. Waarmee? Met wat van alle tijden is. Leegheid, schijn, ijdelheid. O God, hou dat van mij. Hoe zou ik anders een betrouwbare boodschapper van u kunnen zijn? Hoe zou ik een betrouwbare leerkracht kunnen zijn op school? Hoe zou ik mijn kinderen onder ogen kunnen komen als ik zeg, jij hebt mij te gehoorzamen? En dan niet met die priemende vinger, maar vanuit een hart van een vader en een moeder. Terwijl je zelf onbetrouwbaar bent. Dat wil zeggen, meegaat in de leegte. Want dat is valsheid. En laten we maar eerlijk zijn, wie kent dat niet? Als je films kijkt, jongelui, en gewoon eerlijk, hoeveel leegheid, hoeveel bedrog komt daar niet in voor? Standaard huwelijk is mislukt en de buitenechtelijke avontuurtjes, die zijn het je van net. De songteksten die je hoort, pluk de dag. Want het kan zomaar ineens de laatste zijn. Haal eruit wat erin zit. Vandaag is het moment. Ga voor wat jij fijn vindt. Agur is ervan overtuigd dat hij in een tijd leeft dat hij dat tegenkomt. En dan kun je daar de verkeerde kant mee opgaan. Door te zeggen van, het is dus Gods schuld als ik er mee ondersteboven gaat. Het is Gods schuld als ik daar toch maar aan meedoe. Want hij houdt er blijkbaar niet van mij. Nee, als je aan God vraagt, houdt u die leegheid en die ijdelheid van mij, dan moet je die ijdelheid en die leegheid niet gaan opzoeken en indrinken en bekijken. Het zijn twee kanten. Als je een zwak hebt voor bloot als man, dan bid je natuurlijk niet voor niets, leid mij niet in verzoeking. Maar dan moet je niet denken, oh, nou heb ik dat gebeden, dan kan ik het wel opzoeken. Maar dan weet je, als ik er onverhoopt mee geconfronteerd word, dan weet ik dat God mij belooft dat ik er tegen kan strijden. Dat betekent dus niet dat je alles maar weg moet doen. Je bent midden in de wereld, je moet je computer, je moet je telefoon gebruiken in een aantal gevallen. Je hoeft niet met oogkleppen op te lopen, maar wel met een toegewijd hart. Heere, zorgt u er zelf voor Dat ik daartegen kan strijden als ik het tegenkom. En dan leugentaal. Ik vroeg me even af, Ager, is dit nou echt iets voor jou dan? Ben je van nature iemand die makkelijk liegt? Dat je nou speciaal dit zegt? Er zullen ongetwijfeld ook vanavond zijn die zeggen, ja, dat is niet per se mijn gebed. Houd de leugentaal ver van mij, want ik ben juist iemand recht door zee. Liever de waarheid en wat minder vrienden, dan heel veel vrienden door maar de leugen te vertellen. Nee, daar hou ik niet van. Dat is niet echt mijn gebed. Dat kan, daar mag je trouwens ook heel dankbaar voor zijn. Want dat kan een enorme verzoeking zijn. En tegelijkertijd dacht ik, wacht even, ik heb hier ook best wat moeite mee. En tegelijkertijd, als je het in de Bijbel gaat opzoeken, hoe vaak er gewaarschuwd wordt om niet te liegen. Of juist aangewakkerd wordt om de waarheid te spreken. Dat doet God niet voor niets, hè? Sterker nog, het is een kenmerk van de duivel, de vader van de leugenen, waar zoveel mee stuk gaat. Het is een streep door je opvoeding. Een streep door je preek als dominee. Het is een kras over je bediening als evangelist. Als je zegt, God heeft mij een boodschap gegeven voor jou. Maar je staat zelf bekend als iemand die meegaat in leegte, doelloosheid. Die de leugen verspreidt. Die niet de waarheid zegt. Dat is het eerste. Twee dingen vraag ik u. Laat mij zuiver zijn. En laat mij, als ik mijn woorden kies, erop gericht zijn om de ander op te bouwen. Om u niet te bedriegen, want dat zou het ergste zijn, Heere God. Dat uw eer erdoor geschaad wordt. En dan het tweede. Geef mij geen armoede. En geef mij geen rijkdom. Mag je dat vragen? Vooral dat eerste. Ager, is dat wel helemaal waar wat je nu zegt? Geef mij geen armoede. De Heidelbergse catechismus zegt dat dat ook bij God vandaan komt. Voor en tegenspoed, rijkdom en armoede. Ziekte en gezondheid. Als het nou uit Gods vaderlijke hand en uit zijn hoge inzicht is voortgekomen. Dat armoede goed voor je is. Is dat dan niet eigenlijk, hè, want dit gebed past ons natuurlijk eigenlijk allemaal wel een beetje. Liever geen armoede. Ik wil wel heel graag, Heere God, ook een beetje meedoen. Toch? Ik hoef geen miljonair te zijn. En ik hoef geen Bentley te rijden. En ik hoef niet, nou ja, dat en dat merk keuken te hebben. Maar gewoon leven. Ik werk er toch ook hard voor. Het is al zo oneerlijk met die belasting in ons land. Geef mij geen armoede. Het is heel mooi dat Ager het zelf uitlegt wat hij daarmee bedoelt. Waar is hij bang voor? Als ik arm word, dan zou ik kunnen gaan stelen. En wat dat is, ronduit de naam van mijn God aantast. Zie je hoe die gericht is op God en op dat hij zijn boodschap moet gaan doorvertellen? Als hij straks gaat zeggen tegen de mensen, misschien wel tot Itiel en Ugal, zijn leerlingen. Als hij moet gaan vertellen, jongens, jullie leven in een generatie waar er zoveel mis is, dan moeten ze niet kunnen zeggen, Ager, hou alsjeblieft je mond, want kijk nou eens naar jezelf. Waar ben jij mee bezig? We zien dat je steelt. Staat dat ver bij ons vandaan? Misschien wel, hè? Maar dan mag ik hopen dat letterlijk stelen ons niet aangaat. Nou ja, spieken en copy-paste van Google en inleveren alsof het jouw werkstuk is. Dat is ook stelen. De overheid geld onthouden waar ze recht op heeft volgens de wetgeving. Maar omdat jij het gewoon eerlijk zwart verdient. Dat is ook stelen. En om nog eens wat meer te zeggen. Denken we altijd alleen maar aan geld? Armoede, is dat alleen maar het gebrek aan geld? Mag ik eens wat breder trekken? Ik proef hier iets van, ja, van overtuiging in bij Agur. Heere God, geef me niet te weinig van het goede, want ik ben in staat om het ergens anders te gaan halen. Mag ik het gebed zo vertalen? Heere God, geef mij een zuiver huwelijk. Geef dat mijn vrouw, dat mijn man genoeg van mij houden kan. Dat wij een gezonde seksuele relatie hebben met elkaar, zodat ik niet ga stelen. Zodat ik niet in verzoeking word gebracht om het ergens anders te gaan halen waar ik het niet moet halen. Heere God, geef me, en precies dat zit erin, hè, voorzie mij van het toegewezen deel. En dat woordje toegewezen betekent afgepast maatwerk. Geef me genoeg, Heere, om niet hoogmoedig te denken, dan zoek ik het wel ergens anders. Of het nou op het gebied van geld is of op het gebied van relatie. Wat een voorrecht als je straks naar huis gaat en denkt, dit heb ik geleerd van deze biddag. Niet alleen vanmiddag, hè. Dat ik de stilte moet zoeken. Dat bidden meer is dan alleen maar spreken tot God, maar ook in de periode van afstand nemen van allerlei dingen, vaste bidden, gericht zijn op het koninkrijk van God en zo weer verder gaan. Maar ook dit. Dat het in mijn leven gaat om uw naam. Dat mensen in mijn gedrag zien, ja, die lijkt op God. Die is zuiver als echtgenoot. Die is betrouwbaar als collega. Dat is een vriend, daar kun je nou eens echt wat tegen zeggen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het straks in een appgroep opduikt. Geef mij geen armoede. Catechismus die legt dat heel mooi uit in de bespreking van de bede uit het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking. Daar zeggen ze, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, wilt u ons daarom staande houden door de kracht van uw geest? Daarom vraag ik. Niet te weinig, Heer God. Geef me genoeg. Want ik ben in staat om ermee aan de haal te gaan. En rijkdom dan? Geef mij geen rijkdom. Ja, dat lag voor de hand. Rijkdom is nergens goed voor. Het is een enkeling gegeven om op een bed van goud te liggen en toch afhankelijk te zijn van God. Het is een enkeling gegeven om miljoenen op de bank te hebben en eerlijk te kunnen zeggen, meer dan de helft is al naar de andere gegaan. Dus dat is wel terecht. Ja, maar wacht even. Denk nog even aan het perspectief waarin deze vraag wordt gesteld. Agur is iemand die ervan overtuigd is, ik heb een boodschap voor anderen, dan moet ik ook zelf zuiver zijn. En hoe legt hij het dan uit? Als ik te veel heb, als ik verzadigd ben, hè, zoals we dat wel eens hebben na de maaltijd, jongelui, die zeggen, ik kan geen pap meer zeggen. Nou, dan kan er ook geen pap meer in. Dan ben je helemaal vol. Ja, dan heb je geen behoefte meer aan eten. Of je moet in de puberteit zitten, zo kom ik daar thuis ook wel achter. Dan zitten ze helemaal vol, zeggen ze, om 6:30 naar de avondmaaltijd. En om 7:30 dan gaat de deur naar de voorraadkast open en dan komt er een zak chips. Maar gewoon als je wat ouder bent en je hebt gegeten en je bent vervuld, dan hoeft er niks meer bij. En dan loop je het risico dat je God niet meer nodig hebt. Dat je zo vol zit. Dat je zwemt in de overvloed. Ik vind het wel heel treffend dat hij zegt, dan zou ik u kunnen verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Dat je over de A16 rijdt in een auto waar je hard voor hebt gewerkt. Of straks op vakantie in een prachtige villa hangt. En denkt, dat hebben we toch wel weer goed geregeld. Dat hebben we toch weer mooi voor elkaar. Alles komt uit Gods hand. Wat kun je juist ook zwak zijn in tijden van voorspoed, omdat het niet meer zo intiem is met de Heere. Dat je vergeet dat je van Hem bent. En dat alles wat je gekregen hebt, dat daarvan geldt. Wat heb ik wat ik niet heb ontvangen? Het komt alles uit uw hand, Heere. Leer me het dan ook weer als uit uw hand teruggeven. Zo hebben we gedankt. Afgelopen dankdag. En daarom ga ik steeds meer begrijpen. Als Agur erop gericht is. Dat hij nooit zou moeten zeggen wie is de Heere. Maar juist moet laten zien. Ik ken de Heere. En ik wil niet dat de naam van mijn God gelasterd wordt. Dat hij maatwerk aan God vraagt. Dat is het laatste stukje van de preek. Heere, voorzie mij van het toegewezen deel aan brood. En brood kunnen we letterlijk nemen, maar is net als in het Onze Vader. Het beeld van onze dagelijkse behoefte. Wat we echt nodig hebben. Heere, geeft u mij iets wat bij mij past. En dan kan het zijn dat de een met iets meer geld afhankelijk van de Heere blijft. En dat de ander moet leren om met iets minder geld tevreden te zijn. De ene is sterker in voorspoed en de andere is sterker in tegenspoed. Er wordt wel eens gezegd, het is moeilijker om te geloven in tijden van tegenspoed dan in voorspoed. Dat weet ik nog zo net niet. Want wat is geloof? Overgave. En dat is ook in tijden van voorspoed, als je heel veel hebt. Lastig. Dat is niet alleen maar lastig als het tegen zit. Maar ook als je denkt, ik kan het wel. Ja, waarom zou je overgeven? Waarom zou je geloven? Toch? Geef ons heden ons dagelijks brood. Amen. Ja, het brood ligt nog steeds op je bord. Dat lag er ook al voor het gebed. Waarom bidden wij dat toch? Omdat we erop gericht blijven, Heere God. Dat wat ik heb, komt van u. En geef me dan vooral ook wat bij mij past. Ik weet niet of u uzelf een beetje kent, maar dat is wel de bedoeling als u de Bijbel leest. Als u bidt, dat u uzelf steeds beter leert kennen. Als het nou vast zit hè, op die leugen. Of als je zwakke punt nu is. Je kijkt naar hoe je je geld besteedt. Hoe je je tijd besteedt. Waar je druk mee bent. Wat je belangrijk vindt. Als daar nou best wel vaak het stempel ijdelheid op staat. En je luistert naar het gebed van Agur. Dan mag je dat vragen. Heere God, wilt u juist bij die zwakke punten in mijn leven. Die weerstand en die opstand. Die er toch in zit. Van ja, maar ik doe het toch. Wilt u die breken? En wilt u mij geven wat bij mij past? Bij mijn karakter. Bij mijn portemonnee. Bij mijn gezin. Bij mijn werk. Bij mijn gaven. Heer, u kent mij toch? U doorgrondt mij veel beter dan dat ik mezelf ken. Geef me dan maar dat wat nodig is. Om precies het tegenovergestelde te doen. Namelijk niet dat ik de naam van u aantast door mijn gedrag. Maar dat ik de naam van u verheerlijk door mijn gedrag. Dat ik niet hoogmoedig zeg, wie is de Heer? Ik heb het zelf gedaan, maar dat ik in alles dankbaar, ook als er eens een keer een biefstuk op bord ligt in plaats van een speklap, dankbaar mag zeggen, Heere, u bent mijn God. U geeft aan mij wat ik nodig heb. En als ik dat plaats in het licht van het Nieuwe Testament, en daarom hebben we natuurlijk niet voor niets woorden van Jezus gelezen uit het Evangelie, dan kom ik diezelfde dingen tegen. Allereerst aan het begin van Matteüs 6. Is het u opgevallen dat er zomaar verbanden te leggen zijn tussen het gebed van Agur en het Onze Vader? Het heiligen van Gods naam, niet het lasteren van Gods naam, maar laat uw naam geheiligd worden. En leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Geef mij geen armoede of rijkdom, maar precies dat wat genoeg is om op u gericht te blijven. De Heer Jezus staat in diezelfde traditie als hij ons leert bidden. En hij zegt het, zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere waar je je soms zo bezorgd over kunt maken, dat je denkt, o Heer, nou heb ik te weinig. Of dat je nu naar huis gaat en denkt van, ik heb veel te veel. En iedereen van ons gaat dat denken als die eerlijk is. Vergelijk het met zoveel mensen in de wereld die veel minder hebben dan wij. En dat je daar dan weer een soort wet van maakt, hè, waar je onder gebukt gaat. Och, nou heb ik veel te veel en wat moet ik daar nou precies mee doen? Nee, al die dingen, de Vader weet wat je nodig hebt. Die weet dat. En als hij weet wat je nodig hebt en je denkt, ik geloof er niets van, want ik krijg niet wat ik vraag. Dat je dan de les van Jezus ter harte neemt. Kijk nou eens naar de musjes. God zorgt voor ze. En er valt er niet één uit de hemel op de aarde zonder dat God dat ziet. Gaan jullie ze niet veel meer te boven? Hoe vaak ben je niet bezorgd over de dag van morgen? Maar als je het koninkrijk zoekt en vindt en Gods gerechtigheid, dan heb je genoeg. Dan heb je genoeg om te leven. Dat zou een mooi gevolg zijn. Voor mij, voor u, voor jou. Na deze preek. Dat je naar huis gaat en zegt, Heer, voordat ik sterf, en voor de ene is dat misschien volgende week, en voor de ander is dat misschien over 4 jaar. En voor weer een ander is dat over 60 jaar. Maar voordat ik sterf, is dit mijn gebed. 2 dingen. Er zullen er ongetwijfeld in mijn leven nog meer bijkomen. Dingen die ik ga vragen. Maar vanavond leer ik het. 2 dingen. Leid me niet in verzoeking. Zorg dat ik niet meega in een wereld die leeg is. Zorg dat ik niet meega in een wereld waar de messen gescherpt worden. En waar de tongen zijn als een scheermes. Maar leer mij juist, als ik het evangelie verspreid, als ik in een appgroep zit, als ik op een verjaardag kom, als ik op vrijdag bij het bedrijf een biertje meedrink, dat ik die boodschap onbevangen mag doorgeven. Dat mensen niet aan mij zien dat ik niet deug. En dat ze merken, dit is iemand die leeft van genade. Die leeft van het gegeven, van wat hem van God gegeven is. Die is tevreden. En daarom, als je die dingen vraagt, hè, en je kijkt nog eens rond in je leven, in je huis, in je huwelijk, in je gezin, en je ziet om je heen die generaties die steeds verder in een loopgravenoorlog komen, dan hoef je niet langer te schudden. Ach, 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 wat een tijd, hè. Nee. Misschien is het wel een grote aanklacht. Ook aan de kerk van vandaag. Wat hebben wij veel laten liggen? En wat is er een werk te doen? Wat mogen we opnemen in het vertrouwen aan de Heer? Heer, we hebben er toch om gevraagd dat we betrouwbaar zijn. We hebben er toch om gevraagd dat u maatwerk levert. Dat ik niet ter linker of ter rechterzijde afwijk, maar dat ik een vaste baan ga. Dat ik mag gaan laten zien dat het koninkrijk van u is als een stad op een berg. Er ligt op de kandelaar, het zout van de aarde. Zalig zijn zij die het woord van God horen en hetzelfde doen. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we zingen over Gods gunstbewijzen waarmee hij ons overlaat. Bewijzen van zijn genade, zijn verbondstrouw voor mensen die hem in het geloof gehoorzamen. Al gaat het dan door de dood heen soms, juist dan zal God uitkomst geven. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen.